Wilt u Jona opslaan? Inmiddels zult u dat wel weten te vinden. Er is nog veel decoratie en versiering. Dat is omdat we gisteren Julia ter graaf hebben gedragen in een prachtige dienst. Waar ook velen van u waren. En we hebben haar leven ook gezien. En zoals de schrift ook zegt, dat we ook diegenen die ons voorgaan moeten letten op hun einde. En zo willen we ook Julia, haar woorden en haar houding gedenken. En daar ook uit leren, elke dag. Maar daarvoor is ook bedekt wat we met evangelisatie doen. U weet dat we naar Gierlen gaan de komende weken. En morgen is het kringleidersvergadering. Dat was vergeten te zeggen, maar de kringleiders komen samen om de studies die in de kringen bestudeerd worden, om die met elkaar eerst van tevoren te bespreken. En dan volgende week maandag, dus niet morgen, maar die maandag erop, is de eerste bidstond. Wilt u kijken in de agenda ook en daar aanwezig zijn alstublieft, zodat we onze opdracht ook echt vervullen. Vanmorgen gaat het om gehoorzaamheid en we willen daar ook echt aandacht aan geven. Nog iets wat ik wil zeggen. Wilt u ook bidden voor Nigeria? U weet, gisteren zijn daar diverse bomaanslagen geweest. Hij heeft erg veel met ons te maken. Want er is opdracht gegeven in het noorden van Nigeria door de islam, door een extreme groep, dat alle christenen hun huizen moeten verlaten, dat gebied moeten verlaten. En als ze dat niet doen, zullen ze omkomen, zullen ze gedood worden. Dus die bomaanslagen van gisteren stonden in dat teken. Dus vanmorgen, we zitten ongeveer op dezelfde lijn om deze tijd, gaan de mensen denken, zal ik naar de kerk gaan? Dan kan mijn leven dat kosten. Daar kan een bom in gegooid worden. Gisteren hebben ze dat bewezen. Er zijn meer dan 100 mensen omgekomen. Dat zijn keuzes. Wat zou je doen als je voor die keuze staat? En waarom zijn er zoveel niet? Wat voor keuzes maken die? En begrijpen we waar we mee bezig zijn? En daar moeten we voor bidden. Want dat is de frontlijn. Het is een hele belangrijke lijn daar. De frontlijn tussen de islam in het noorden en het zuiden christelijk. Afrika heeft het evangelie aanvaard. In het zuiden. Massaal. In het noorden is er strijd. Soedan is gesplitst. En de grens van Soedan wordt die van het zuiden wat christelijk is. En wat het noorden wat islamitisch is. Wordt ook enorme frontlijn en daar waren voortdurende gevechten. En Nigeria is een frontlijn waar geweldig veel doden vallen. En dat is de geestelijke strijd. Die strijden daar voor de hele wereld. En hun leven is het bloed van de grote opwekking die gaat komen over Afrika. En zij leggen hun leven neer. Zij staan voor geweldige keuzes. Zo vanmorgen willen we nadenken over gehoorzaamheid. We lezen een paar versen uit Jona. Vorige keer heb ik met u 8 lessen geleerd, maar er zijn er eigenlijk 10, want 2 hadden we voor die tijd al gedaan. Vorige week was ik in Halle en heb ik 10 lessen doorgegeven. We hadden een groot feest. Mensen waren zo aangeraakt door Gods woord. En nu gaan we één van die lessen gaan we uitdiepen. Het woord des Heren kwam ten tweede male tot Jona, in hoofdstuk 3. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des Heren. Nineveh nu was een geweldige grote stad, van 3 dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan. 1 dag reis. En hij predikte en zeide nog 40 dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nou, dagen staan wel centraal in deze dienst. Nog 40 dagen. 1 dag reis. Hij ging ongeveer tot het centrum van de stad. En toen predikte hij. Nou, Jona was een gelovige man. Jona was een man in dienst van God. Was een prediker. Was een profeet. Dat betekende dat hij het volk onderwees over de dingen van God. Maar Jona was ongehoorzaam. We gaan het vanmorgen niet hebben over ongelovige mensen. Die zijn ongehoorzaam. We gaan het hebben over gelovige mensen. Ongehoorzaam zijn. Waarom kunnen ongelovigen ongehoorzaam zijn? Wat is daar nu toch de achtergrond van? Waarom was Jona ongehoorzaam? In de vorige toespraak heb ik wel eens gevraagd aan u, is het een onderwerp in uw gedachtenwereld? Als u voor besluiten staat, als u gewend bent zendelingen die over de wereld gegaan zijn te onderhouden en u staat voor een keuze voor een auto te kopen en u hebt dat beloofd, bent u dan zo iemand die zegt, ja maar ik moet gehoorzaam zijn aan mijn belofte? Als er in je huwelijk spanningen zijn, is het dan zo dat je je huwelijk in vraag gaat stellen? Of zeg je, nee, ik moet gehoorzaam zijn aan mijn belofte? Als je als vader en moeder in strijd komt met je kinderen. En dat wordt zwaar en je moet offers brengen. Ben je dan van harte bereid die offers te brengen? Omdat je een vader bent. En een kind ben en je kind hebt opgedragen aan de Heer. En erkent dat het van hem is en beloofd hebt op te voeden. Ben je als ouders zondaars alert voor deze zaken. Zodat je je kind meeneemt van jongste vaan naar de diensten. Ze onderwijst over de heerlijkheid van God. Zijn we gehoorzaam? Waarom zijn christenen ongehoorzaam? Waarom was Jona ongehoorzaam? Wat was dat toch? Want dat is toch niet mis? En toen hij gehoorzaam werd, toen was de stad Nineveh op de knieën. Omdat hij gehoorzaam was aan God. Ja, bent u gehoorzaam? Ben ik gehoorzaam? Is dat iets waar je mee worstelt? Is dat iets waar je van wakker ligt? Dat is zo belangrijk om daarover na te denken. Er zijn voor gehoorzaamheid, denk ik, 3 belangrijke onderwerpen die een rol spelen. En die bij Jona een rol spelen. De eerste is het gezag. Geloof je in God dat hij echt bestaat en dat hij de leiding heeft over de wereld en over jouw leven. Dat is de eerste. Tweede is nederigheid. Ben je nederig om zijn wetten te volgen? Laat ik voorzichtig zijn. Jonge mensen, luister eens. Laat ik voorzichtig zijn. Als je altijd de verkeersregels overtreedt, dan ben je dus altijd ongehoorzaam. Ik werd donderdagmorgen, toen ik James naar school bracht, hoorde ik over de radio dat er in Houthalen een ernstig ongeluk gebeurd was met 2 doden. En dan denk ik bij mezelf, daar heb ik 23 jaar gewoond. Dan denk ik, zullen dat bekenden zijn die gestorven zijn? En een uur daarna werden we gebeld door Therese Winters. U kent Therese wel. En die werkte altijd samen met Jenny. En in dat ongeluk was Jenny betrokken. Dus er waren 2 auto's betrokken. In de ene auto zat zij met 1 van haar kinderen. En in de andere auto zaten 3 mensen. 2 mensen dood in de andere auto. En dan denk je bij jezelf, joh, wat is dat leven? Zijn we nederig in het gehoorzamen aan de verkeersregels? Dat is nederigheid. Ik heb afgelopen week een boete betaald van 60 euro. En ik was er boos over. Want ik had te hard gereden. Op weg naar de kerk. Hier. In Noorderwijk. En ik wist dat absoluut niet. Als je uit Noorderwijk rijdt zo en je gaat naar Herentals toe, dan mag je maar 50 rijden. En ik reed 60. 60 euro. Ik heb lang gewacht tot ik een herhaling kreeg op het scherp van de snede, voordat ik voor de rechter kom. Ik was boos. Maar ik herken wel dat ze gelijk hebben, maar ik wist het eigenlijk niet. Dus nu, elke keer, let ik daarop. Ben je nederig? Er vallen zoveel jonge mensen dood in het verkeer. Ook christenen, die spelen met hun leven, omdat ze de regels niet handhaven. Gehoorzaamheid heeft te maken met nederigheid. Nederigheid. Een derde pijler van gehoorzaamheid is heel belangrijk, is veiligheid. Ben je veilig? Voel je je veilig? Als je je niet veilig voelt, zal je niet gehoorzaam zijn. Ook al ben je 1000 keer christen. Als je geen veiligheid in je leven kent, als je niet schuilt in die prachtige psalm die we gelezen hebben, in de schuilplaats van de Allerhoogste, voel je niet veilig. Worden mensen vijanden van je? En zal je ontdekken dat als mensen vijanden van je zijn, zonder dat je dat ooit uitspreekt, maar van binnen, omdat je je niet veilig voelt, zal je totaal ongehoorzaam zijn om je leven te beschermen. Altijd. Dus die drie dingen zijn belangrijk. Gezag en nederigheid en veiligheid. Nou, wat ik vanmorgen wil doen met u, of wij hier nu redenen hebben om gehoorzaam te zijn. Kent God deze drie eigenschappen? Is God onder de indruk van gezag? Daar gaan we over nadenken. Ten tweede, is God nederig? Heb ik over nagedacht? Zou God nederig zijn? Dan gaan we kijken. En voelt God zich veilig? Of is God zijn eer aan het verdedigen? Of voelt hij zich veilig? Dat gaan we doen bij Jezus, want die volgen we hem. En dat gaan we ook doen bij Paulus, want die volgen we ook. Paulus is indrukwekkend. Is het waard om deze drie te volgen? Of is het waard om Mohammed te volgen? Gelooft Mohammed in gezag boven hem? Ja, denk het wel. Is Mohammed nederig? Zou hij nederig zijn? Is Mohammed veilig? Heeft hij een veiligheid gevoeld in zijn leven? Denk het niet. Hij heeft legers veroorzaakt. Jezus heeft nooit een leger gepakt. Jezus was veilig. Jezus was aan het kruis veilig. Helemaal alleen. Veilig. Absoluut veilig. Die wij volgen, die zijn het waard om te gehoorzamen. En als u als christen, als ik als christen, niet gehoorzaam ben, betekent dus dat het aan die drie dingen schort. Is iets ernstigs in ons denken. Dan laat ons kijken naar God. Is God betrouwbaar? We pakken even Hebreeën erbij, hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6. En we lezen vanaf vers 13. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij. Omdat hij bij niemand hoger kan zweren bij zichzelf, zeggende. Voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen, heeft Abraham het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hen tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenaam der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, omdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is en rijk tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Nou, God kon niet zweren bij iemand die hoger was dan hij zelf. Wij doen dat wel. Maar hij zwoer dus bij zichzelf, bij zijn karakter. En hij zei eigenlijk: als ik niet doe wat ik je zeg, Abraham, hou ik op God te zijn. Stopt alles. Dan is alles waardeloos. Maar hij is niet opgehouden. En is God nu nederig? Luister, we hebben nu die prachtige psalm gelezen van Gods toorn en verbolgenheid. Maar is God nederig? Moet je luisteren. God is tot het eindeloze getergd. Gods mooiste bloemen die hij aan ons gaf, hebben wij vertrapt. Weggerukt, op de mesthoop gegooid, een roos geknakt, we zingen het. En hij is trouw gebleven aan zijn belofte. Zijn zoon, zijn geliefde, ik heb het u uitgelegd, met kerst, waar hij zoveel van hield, hebben wij vertrouwd. En op Golgotha is hij gedood door ons. En God heeft deze trauma, deze drama, heeft hij gebruikt om zijn belofte hier, zijn eed, waar te maken. Wauw, als je hem vertrouwt, is fantastisch. En je bent veilig bij hem. Vader, vergeef het hun. Zo veilig ben je. Vergeef het de soldaat die de spijkers in mijn handen sloeg. Vergeef diegene die mijn voeten doorboorde. En vergeef die soldaat die de speer in mijn zij stak. Vergeef, vergeef. Vergeef de fariseeën en schriftgeleerden. Heer, ik wil dat deze mensen op hun knieën gaan en bij mij in de eeuwigheid mijn bruid worden. Nederig. God is intens nederig. Onvoorstelbaar. Alle reden om hem te volgen. Maar is Jezus nederig? Geloofde Jezus in gezag boven hem? Was Jezus veilig of verdedigde hij zichzelf? Was hij verbolgen en had hij rondom bodyguards om hem veiligheid te geven? Of was hij bij uitstek de veiligheid waar iedereen veilig in zal zijn? We gaan dat kijken. Filippenzen 2 even, Filippenzen 2. Vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en in de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Nou, Jezus, die is eeuwig, de eeuwige Zoon. God uit God. Toen hij op aarde kwam, werd hij een dienstknecht. Hij werd iets wat hij nooit geweest is. Een dienstknecht. Hij werd ook mens. Dat was hij niet van tevoren. Maar in die mens woonde de volheid van God, zegt de Bijbel. De volheid van God. Wij kunnen dat moeilijk begrijpen, want als wij spreken over dat wij de volheid van de Heilige Geest ontvangen, dan bedoelen wij dat wij zoveel ontvangen hebben wat wij aan kunnen. Maar hier Jezus is God. En hij had de absolute volheid van de Geest. Dat waren gelijken. Dat was die. Toen die in de kribbe lag, was dat ook zo. Toen die gekruisigd werd, was dat ook zo. Toen die voor Caiaphas stond, was dat ook zo. Toen die voor de hoge priester stond, was dat ook zo. Toen er onwaardige uit de straat werd geplukt om tegen hem te getuigen, had hij dat hoeven te doen en te zeggen, laat mij iets vertellen van je leven. Van je verborgenheid. Wat je gisteren deed. En hij had ze zo kunnen neerleggen. En dat heb hij ook wel getoond even om ons daarin te bemoedigen toen hij gearresteerd werd. Toen vroeg hij aan 600 soldaten die hem kwamen arresteren. Toen vroeg hij, wie zoek je? Toen zei hij, we zoeken Jezus. Ik ben het, zei hij. En alle 600 vielen neer. Ja, hij dacht, ik moet het nog even tonen hoe de verhoudingen liggen. Hij is niet vermoord op ordinaire wijze. Hij was niet zwak. Hij heeft zich vernederd. Moet je eens kijken wat hier staat. Er staat niet dat hij vernederd is. Maar er staat, hij heeft zich vernederd. Hij staat niet, ik word wel vernederd. Dat doet geweldig pijn. Dan raak je helemaal verstreek. Ik had keren meegemaakt in mijn leven. En dat was heel vaak mijn eigen schuld. Ik ervaarde dat. En dan word je helemaal verstreek. Maar de Heer Jezus is nooit vernederd geweest. Hij is altijd nederig geweest. Hij heeft zich vernederd. Hoe heeft hij dat dan gedaan met zijn godheid? Dat staat hier zo prachtig. Hij was in de gestalte van God, vers 6. Maar hij heeft het goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Als een buitenkans. Als een vluchtweg. Hij had kunnen zeggen, ik ben God. Ik zal mijn alwetendheid eens gebruiken. Ik zal mijn almacht eens gebruiken. Hij heeft nooit die kwaliteiten gebruikt. Voor zichzelf te verdedigen. Hij was nederig. Waarom gehoorzaamde hij tot de dood? Omdat hij in de Vader geloofde. En hij zegt, mijn Vader, zegt hij, is bij mij. Dat is voldoende. Mijn Vader is bij mij. En hij heeft zich ontledigd. Eén keer heeft hij zijn heerlijkheid laten zien. Toen was hij op de berg met 3. En toen begon hij van binnenuit te stralen. Nog niet alles, nog niet volledig. Petrus en Johannes die krompen in elkaar. Want wat ze toen zagen, zijn heerlijkheid kwam terug. Dat was hij normaal. Maar hij heeft dat ontledigd. Hij heeft dat dus bedekt. Hij heeft dat helemaal weggedaan. Zodat niemand van streek zou raken. Maar hij was dat wel. Was hij nederig? Oh, je moet daar eens over nadenken. Als je een schitterende gave hebt. Als je de beste bent ter wereld. En je ziet iemand anders. Die heel slecht is. En die hoor je zeggen dat die de beste is. En die staat op het podium. Die staat te pochen. En jij zit in het publiek. Dan voel je. Hé, maar ik ben de beste. Dat heeft Jezus altijd gevoeld. Altijd die leugen. Altijd dat bedrog rondom hem. Altijd die arrogantie rondom hem. Die hoogmoedige mensen. Die een totaal verkeerd beoordeelde. En hij was nederig. Omdat hij tot de dood toe wist van het plan van zijn Vader. En hij voelde zich veilig. Zo veilig. Dat hij zegt, ik wil helemaal alleen, als enige op de hele wereld, lijden. Want de Vader is bij mij. Aan het kruis zegt hij, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Hij zegt niet, Vader, vergeef het hen. Ik los dat wel even op. Hij was nederig. Hij eerbiedigde u en mij. Hij eerbiedigde de soldaten. Hij eerbiedigde de fariseeën. Ze weten niet wat ze doen. Oh, indrukwekkend. Ja, Jezus volgen? Wauw, Jezus volgen? Inderdaad. Er is niemand die dat nadoet. Hij brengt je op een veilige plaats. U ziet wel eens op de auto, als je zo in het verkeer rijdt, iemand voor je en dan staat er, je moet mij niet volgen, ik rij ook verkeerd. Wel eens gezien? Niet mij volgen, ik loop ook verloren. Ja. Dan denk ik, je moest het eens weten. Maar wie volg je? Er zijn er die misschien expres je moeten volgen. Je kinderen moeten vaak onze ouders volgen die ongehoorzaam zijn. En die zitten in een machtsstructuur. En die komen daarvoor in opstand. Ja, mag niet. Zo, Heer Jezus, hij heeft aan deze drie dingen voldaan. De Vader was zijn opdrachtgever. Hij was een nederige man. Tot in het diepste van zijn wezen. En hij was veilig. Zo indrukwekkend. Ja. Paulus. Wij volgen Paulus. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 1. Volg mijn voorbeeld na. Want ik volg Christus. Ja. Is Paulus veilig? Heeft hij zich veilig gevoeld? Is Paulus nederig? Ik zou het wel eens willen horen direct uit uw mond of Paulus nederig was. En ik denk dat velen zeggen, dat was een verschrikkelijke hoogmoedige intellectueel. Maar dan ken je Paulus niet. Dit is zo'n onvoorstelbare, lieve, indrukwekkende man. Voelde Paulus zich veilig? Die heeft wat meegemaakt. Die is gegezeld. Die is veroordeeld tot de dood. Totaal onschuldig. Die hebben in oproeren gezeten. Waarschijnlijk één keer in handelingen weten we dat niet precies. Of die doodgeslagen is en uit de doden is opgewekt. Ik weet niet hoe ik die passage precies moet lezen. Hij heeft in de gevangenis gezeten in Filippi. En we lezen in 2 Timotheus een paar versen over hem. 2 Timotheus. Hoofdstuk 4, vers 16. Daar staat dit. 2 Timotheus 4, vers 16. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Maar allen hebben mij in de steek gelaten. Hoor je het? Niemand heeft mij bijgestaan. En dat kunnen we nog wel plaatsen. Hè? Maar allen die bij mij waren, hebben mij in de steek gelaten, zegt hij. En dan, het worden hen niet toegerekend. Wauw. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Onvoorstelbaar. Laat ze doodvallen. Als je dat gezegd had, had ik vanmorgen hier gezegd, niet Paulus volgen. Niet betrouwbaar. Niet gehoorzamen aan die man. Want als hij in de knel komt, gaat hij zijn vlucht wegpakken. Niet doen. Maar nu zeg ik tegen u, lieve mensen, wie volg je? Deze moet je volgen. Alle mij verlaten. Niemand heeft mij bijgestaan. Ik stond er alleen. En wat een gezag uit zijn woorden. Hebben die woorden gezag? Het worden hun niet toegerekend. Wat een houding. Oh, dat God het mij mag leren. Deze houding, zo indrukwekkend. Geen wraak, maar de geest van Jezus. En dan zegt hij, was hij veilig? Doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. Veilig. Veilig. Alleen was ik overgebleven. Mijn vrienden die met mij gepredikt hadden, waren gevlucht. En ik stond daar alleen. Maar ik was niet alleen. Ik was veilig. In Gods aanwezigheid. Zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is. En al de heidenen het hebben mogen horen. En luister. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Ja. En dan zegt hij dit. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boze opzet. En behouden in zijn hemelse koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Dit is de laatste brief die Paulus schrijft. Vlak voor zijn dood aan Timotheus. En hij zegt, Timotheus, volg mij na. Wauw, dit is wat, hè. Dit is wat, hè. Geen bodyguards. Geen advocaten. Geen grote pleiters. Eén grote pleiter, de Heer Jezus. Hij heeft hem leren kennen als de absolute betrouwbare. En heeft gezien hoe Heer Jezus nog duizendmaal dieper en erger zijn vader heeft gevolgd en gehoorzaam is geweest tot de dood. Zal ik niet gehoorzaam zijn? En deze mannen waren daar zo van onder de indruk dat toen ze veroordeeld werden tot de kruisiging, ze dit zeiden. Alsjeblieft, alsjeblieft, kruisig mij niet rechtop, want ik wil niet in dezelfde houding sterven als mijn geliefde heiland. Kruisig mij op zijn kop. Ze wilden dat niet. Omdat ze zo'n diepe eerbied hadden voor Jezus. Kennen we daar iets van? Van deze dingen? Jona was ongehoorzaam. Was Jona een ongelovige? Nee. Was Jona een dierbaar kind van God? Oh ja. God is de tweede maal bij hem gekomen. De derde maal. Maar waarom was Jona nu ongehoorzaam? Ja, ik heb het al vaak gezegd. Hij zegt dat zelf eigenlijk toch wel duidelijk. In hoofdstuk 2 zegt hij iets heel bijzonders. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goede tieren is. Jona diende afgoden. Ja, nu dat wil niet zeggen dat hij openlijk afgoden diende, want een Jood zal dat niet doen. Maar hij diende de afgod van zijn eigen leven. Zijn eigen eer. Zijn eigen positie. Zijn profeet zijn. Zijn status bij de koning. En hij was doodsbang voor het oordeel van het volk van Israël. Als hij naar Nineveh zou gaan, die stad, die vijand van Israël. 70 jaar later heeft dat volk trouwens Israël gedeporteerd. Want de bekering van Nineveh is maar kortstondig geweest, maar één generatie geweest. En daarna is het weer fout gegaan. Maar elke generatie moet Jezus dienen. Elke generatie moet hem eren. En hij diende afgoden. Hij bediende een onbetrouwbare. Hij bediende zijn eigen emoties, zijn eigen eer. Het was dus een wedstrijd van boeren. Om met het ploegen de mooiste voor te trekken. En die boeren die waren opgeleid. En die zeggen, je moet in de verte, heel in de verte, een punt nemen. En dat moet je volgen. En daar moet je je op concentreren. Niet naar achteren kijken, want dan ga je zwabberen. Maar voor je kijken, op dat punt. En er was één boer die dat deed. Was een, in de verte zag hij een punt, een prachtig punt. En hij volgde dat. Ja. En toen keek hij om. En dat was ene kronkel. En zei, hoe komt dat nu toch? Ik heb gehoorzaam geweest. Ik heb een punt gepakt in de verte. En ik heb dat punt nauwkeurig gevolgd. En toen zei zijn coach, ja maar dat was een koe. En die liep heen en weer. Dus jij hebt dat punt inderdaad wel gehouden, maar die koe, die liep heen en weer. Ja. Dus als je een vast punt in je leven volgt, dan loop je heen en weer. Dan ga je afgoden niet. En wat gebeurt er? Dan ga je hem prijsgeven die goede tieren is. Goede tierenheid is een prachtig woord in de Bijbel. Dat heeft te maken met Gods verbond. Heeft te maken met zijn belofte. En dan ga je prijsgeven. Niet dat God dat prijsgeeft. Maar jij in je gedachten. Je gaat je veiligheid verliezen. Je gaat het heft in eigen handen nemen. En je gaat doen wat God niet behaagt. Je gaat ongehoorzaam zijn. Ja, is dat zonde? Oh. Dat is niet zo gemakkelijk om dat te zeggen. Want mensen kunnen zich diep onveilig voelen. En vele mensen kunnen daar recht in hebben. Die zeggen, ik heb zoveel meegemaakt dat ik me onveilig voel. Ja. Nou, Julia had redenen om zich onveilig te voelen. 3 kinderen verloren. Een man die haar vreselijk heeft afgetuigd. Maar ze voelde zich veilig. Was dat Julia haar verdienste? Nee. Niks ervan. Ze was een zwakke vrouw. Maar dat is Jezus volgen. Dan word je genezen. Dan krijg je een veilige plaats in je hart. En dan kan het soms misgaan. Dan kan je soms je pijnen voelen. Dan kan je soms. Maar dan kom je bij hem. En dan zegt hij, je bent veilig bij mij. En dan herinner je die prachtige woorden van Paulus. Ik ben alleen gelaten. Maar hij was bij mij. In de schuilplaats van de Allerhoogste. En Jona kon dat niet. Jona diende God wel. Maar hij vluchtte God voor God. Want hij zei, ja maar nu ga je mijn echte God aanvallen, Heere God. Ik wil niet hebben dat u op de troon zit. Ik wil hebben dat u mij zegent. Ik wil hebben dat u mij redt. En als u dat niet doet, dan vind ik u onbetrouwbaar. En we hebben de eeuwige God ondergeschikt gemaakt aan een andere God. We dienen hem wel, als het ons uitkomt. In Nigeria nu. Oh, dat zijn verpletterende keuzes. Zou ik naar de kerk gaan vanmorgen? Er kan een bom ingegooid worden. Gisteren zijn er 4 of 5 in de stad bommen gegooid. Meer dan 100 mensen dood. Wat ga ik doen? Oh ja, dat zijn verpletterende keuzes. Ik zou het ook niet weten wat ik moest doen. Maar voelt u u veilig? Bent u veilig van binnen? Kent u iets van wat Paulus zegt? Men heeft mij alleen gelaten. Maar de Heere, het zij hun vergeven. Wat ze gedaan hebben. Ik snap het wel. God heeft ook mij iets bijzonders laten zien, zegt Paulus. Ik ben in de hemel geweest. Ik heb zijn heerlijkheid gezien. Ja, hij is uniek, Paulus. Moet je niet van mij verwachten. Oh, ik voel me ook zo vaak onveilig. Dat zoeken naar Gods aangezicht is zo moeilijk in deze wereld. Maar wat een zinvolle, wat een krachtige weg is deze weg. Om die te gaan. Wat een zekerheid. Gehoorzaam je. Kan je gehoorzamen? Ben je veilig? Heb je het kruis omhelst en is je verleden verzoend? Of is het niet verzoend? Ben je beledigd? Schaam je je nog over wat je gedaan hebt vroeger? Of om wie je bent? En wil je rondom je enkel maar dingen hebben die jou innerlijk tot zegen bent. Ik ben vroeger eens in een tv-uitzending geweest. Dat was een verschrikkelijke tv-uitzending. Maar ze had me gevraagd of ik dat wilde doen. En alle christenen zeiden niet doen. Ik had 2 adviseurs die zeiden, doe maar. Heel die studio zat vol met uitbaters van seksshops. Met prostituees. Met pornoacteurs. 1 grote massa mensen. Die in het diepste van hun leven waren gedood. Waren gekomen. De uitzending begon met een vrouw die naakt was. Om uit de Bijbel te lezen. Alles was gericht om mij te pakken. En ik had voor 1 ding gebeden. Toen ik me op voorbereidde. Ik zeg, Heer, ik kan me daar niet op voorbereiden. Ik wil u 1 ding vragen. Geeft u mij een diepe ervaring van veiligheid. Ik zat naast Jean-Pierre van Rossum. Jean-Pierre. En ik sta daar. En ik zag dat allemaal. En ik wist dat al deze mensen niets anders doen dan zich in dit soort milieu begeven. Die kunnen geen spiegel aan. Die kunnen niet iemand aan die er anders over denkt. Dan worden ze woedend. Die hebben bodyguards zonder. Die hebben geen enkele veiligheid in hun leven. En ik wist dat mijn aanwezigheid daar. Ik had gezegd, ik kom als ik de Bijbel in handen mag hebben. Ik had dus de Bijbel in handen. En Jean-Pierre Verrossen zat naast me. Dan wil ik hier over seks praten, zei hij. En er zit er iemand hier naast me met de Bijbel in zijn handen. En heel die zaal applaudisseren. En ik wist dat ook iedereen in die zaal wist dat zij fout waren. En ik gelijk had. Dat wist ik. En ik voelde me veilig. En ik had gevraagd om liefde te mogen geven. En tijdens die uitzending daar, dat was live, kwam er een prostituee en die was woedend op me. En die zei dit. Ga toch hier vandaan. Preek in de kerk. Kom niet hier preken. En toen zei ik. Ik ben hier gekomen. Omdat ik u wil zeggen dat God geweldig van u houdt. En dat u in dit werk gekomen bent. U bent een moeder. Ze had een kind bij. En u wil zo ontzettend graag een lieve moeder zijn. Maar waarschijnlijk heeft het leven u zo getekend. En die hele zaal werd stil. En iedereen zat te gapen. En later werd er over geschreven. En toen zei de reporter, dit, de man die daar verantwoordelijk voor was, zegt, heel die zaal lag plat. En er was er maar één die de leiding had. En dat was Wout. Maar ik had niet de leiding. De veiligheid. De gehoorzaamheid. Dat had de leiding. Jezus had de leiding. De Heere God had de leiding. Je bent veilig op je werk. Als je christen bent, ben je veilig. Laat het maar over je komen. En wees een dienaar. Je hoeft niet de leugen te accepteren. Maar zegt, ah ja, ik begrijp het wel dat je het verkeerd zegt. Zo is het niet. Veilig in Gods hand. Ben je veilig? Ben je nederig? Ben je gehoorzaam? Of ben je als Jona op de vlucht? En zit je in de vis? En roep je uit om hulp? En je wordt niet uit de vis gespuugd. Maar erken dat hij goede tieren is. En je veiligheid wil bieden. God zegen je. Zo. Ik zou toch na dit misschien goed dat we even een statement maken. We gaan een lied zingen. Ik weet niet welk lied. En we gaan naar voren komen. Als u zegt, allee, ik wil veilig. Hebben we gisteren gezongen. Welk lied was dat? Prachtig lied. Julia of Suzy. Welk lied was dat? Veilig, veilig. Weet je het nog? Nee. 600? 636. Oh, 606. Oh. Gaat dat lukken? En laat ons dat staande doen. En als u zegt, ja, ik wil voor de Heere God, ik wil erkennen dat ik veiligheid nodig heb. En dat mijn leven inderdaad ongehoorzaam is. En dat ik bodyguards heb en dat ik allerlei dingen rondom me heb. Kom naar voren en zing dit lied vooraan hier. We zingen de eerste strofe. En dan komt er beweging, kom maar. En zeg, Heer, ik wil u volgen. Ik wil u dienen.